ik verzoek u weer alle aandacht. Oh, nou nog heel, heel snel dan. Goed. Ik vraag u dus weer of u allemaal een paar ogenblikken zo stil mogelijk weer blijven zitten. Zo min mogelijk bewegen en ook geen geluid te maken.
Ja, goedenavond.
Het is een beetje, u vraagt en wij draaien of we antwoorden. Ik draai er niet mee. Wanneer het kan, zal ik de vraag beantwoorden. Er schijnt nog veel te zijn, dus ik zal niet veel tijd hebben om er lang over uit te wijden. Maar ik zal het zo compact mogelijk beantwoorden.
Hoe gaat het met Aleister Crowley? Is hij alweer geïncarneerd?
Nee, nog niet, gelukkig.
Is er nog zo'n zwaartekrachtplaneet als de aarde en wat voor wezens leven daar en hoe zien die wezens eruit?
Nou, er zijn natuurlijk verschillende planeten die we aardachtig kunnen noemen met een verschil in zwaartekracht van ongeveer 1/10 plus tot 1/10 min. Wanneer ze een zuurstofatmosfeer hebben, dan zijn de wezens die daar leven vergelijkbaar met de levende wezens hier. Maar er zijn natuurlijk verschillen. Het kan zijn dat de evolutie gewonnen is door de reptielen. Er is zelfs één planeet waar hij dus door de herkauwers is gewonnen. Ja, die zie je hier alleen in het parlement, maar...
Anthony Sutton schreef een boek genaamd The Order over een in 1882 opgerichte orde des doods. Deze orde zou opgericht zijn om de wereldmacht in handen te krijgen en de religie te onttronen. Is u hier iets van bekend?
Tot mijn spijt of tot mijn genoegen niet.
Is het waar dat Hitler en Stalin door de banken in het zadel geholpen zijn?
Wat Stalin betreft is dat niet waar. Stalin is door zijn eigen manier van optreden en een aantal heel goed uitgekozen moorden aan het bewind gekomen. Hitler echter heeft het te danken aan het bedrijfsleven. En daarbij onder meer IG Farbe, Siemens AG en daarnaast ook een paar Duitse banken. Ja. Die hebben hem gefinancierd.
Bevinden er zich mensen onder ons die eventueel voor medium opgeleid zouden kunnen worden voor de ODV?
Voor de ODV denk ik niet, maar er zijn een aantal personen met min of meer mediumieke kwaliteit aanwezig. Dat klopt wel. Ik zie er ook een paar bij die zeer goede genezende krachten hebben. Dus wat dat betreft, u zou het aan de slag kunnen, maar doet u het langzaamaan.
Bevindt de graaf van Saint-Germain zich op dit moment op het Aziatische continent?
Nee, hij heeft de aarde nog een keer bekeken en heeft gezegd, voorlopig ga ik met vakantie.
Wat vindt u van de leer van Dr. James Hurtak uit Amerika, geïnspireerd schrijver van de sleutels van Enoch?
Ik zou het u niet kunnen zeggen, ik ben er niet van op de hoogte.
Zijn er maha-avataren op aarde op dit moment die gewone burgers tot lichtmeesters kunnen bombarderen?
Tot meester van licht word je gemaakt door de innerlijke verlichting die je doormaakt. Het is een proces dat je zelf moet doorlopen. Niemand bombardeert je daartoe. Maar er zijn inderdaad enkele zeer hoge geesten op dit ogenblik op aarde. En we zeggen dan dat ze zich bezighouden met de mogelijkheid tot inwijding van anderen. Ja.
De amateur-astronoom Fred Steckling uit Amerika, Californië, heeft op foto's van de NASA op de maan koepelvormige gebouwtjes, vierkante bassins, symbolen en sporen van mijnwerk ontdekt. Wie zijn daar bezig en waar komen ze vandaan?
Zover mij bekend kan dat alleen zijn de achterkant van de maan. Er zijn inderdaad een tijd lang een paar nederzettingen geweest. Die zijn ondertussen al lang opgeheven. Want ze vinden het veel te onrustig als die gekke mensen daar nou ook al aankomen met die primitieve ruimtevaartuigen.
Waarom zijn de ruimtebasissen van hoogontwikkelde buitenaardse wezens speciaal boven de woestijn van New Mexico gesitueerd? Er zijn vele mediums die hele boekwerken en gegevens van ze doorkrijgen. Zijn de hoogbewusten meestal daar geïncarneerd en niet in Europa?
Haast zou ik zeggen geen commentaar. Maar u moet wel één ding begrijpen. Degenen die zich in Europa bewust noemen zijn vaak mensen die geestelijk gezien bewusteloos zijn. Dus wat dat betreft zou ik zeggen bij primitievere volkeren is er een gemakkelijker aanvaarding van bepaalde contacten dan in het hoogbeschaafd Europa, waar men aan alles twijfelt, zelfs aan zichzelf. Voldoende?
Kan iemand ten gevolge van sterke erfelijke belasting vatbaar zijn voor negatieve astrale invloeden, met name bezetenheid en dergelijke, en daardoor gevrijwaard zijn van schuld, er niets aan kunnen doen?
Zover mij bekend bestaat dit niet. Er is wel een erfelijke overdracht van bepaalde kwaliteiten, waardoor bijvoorbeeld vallende ziekte gemakkelijker voorkomt. Maar bezetenheid in zichzelf kan alleen voorkomen uit een beschadiging van de aura, dan wel een eigen harmonie met de entiteiten die contact opnemen. En geen andere dan zuiver persoonlijke schuld kan dus het kwade tot je trekken op dit gebied. Ik hoop dat voldoende is.
Nog een vraag over deze mensen. Waarom vertonen zulke mensen vaak hysterische mensen zulke kinderlijke neigingen, overdreigingsneigingen en seksuele afweerreacties?
Ja, dat vergt een lezing van vele dagen. En dan zouden we Jung erbij moeten halen, Freud erbij moeten halen en nog een paar modernere experts. Ik geloof dat ik dat beter achterwege kan laten. Heel simpel gezegd, hysterie is nu eenmaal een verschijnsel van overspannenheid dat niet alleen op seksualiteit berust, maar er zijn een aantal mensen die juist door het taboe dat op seksualiteit door sommigen in hun maatschappij wordt gelegd, ertoe gedreven worden juist deze dingen af te weren en wanneer ze dan schuld ervaren, dit te wijten aan entiteiten die hun beïnvloeden, omdat ze niet in staat zijn hun eigen onredelijkheid te aanvaarden.
Waarom ziet u Mozes slechts als een volksleider en niet als een ingewijde? Waren zijn wonderen echt, de 10 plagen, die verandering van slang en staf en dergelijke? En kunt u ze verklaren of zijn ze symbolisch? Welke paranormale vermogens bezat hij? Is hij nu een ingewijde in het witte licht? En wat is het verschil tussen Joods en Hebreeuws?
Daar hebben we nogal wat. Heel kort gezegd, Mozes, zoals de naam omgezet is in het Egyptisch ook aangeeft, was een naamloos en geadopteerde jongeling. Hij heeft een priesteropleiding gehad, wat overigens noodzakelijk was voor alle die aan het hof van Farao verkeerden, zoals u misschien weet. Hij heeft daarbij ongetwijfeld een aantal priesterkunsten geleerd. De staf die verandert in een slang is een truc die inderdaad ook door de priesters werd volbracht in die dagen. Daar zal hij het waarschijnlijk geleerd hebben. Wat de 10 plagen betreft, ze hebben een natuurlijke oorsprong. Mogelijk heeft hij gebruik kunnen maken van de inlichtingmethode die ook in de grote tempels bestond en daardoor van tevoren geweten dat er een mogelijkheid was op de stofstorm, de rivier als bloed, dat er sprinkhanen in de woestijn waren gesignaleerd die dan op het vruchtbare land neer zouden vallen, etc. Zover mij bekend was Mozes dus een verlichte in zeker opzicht. Maar hij was niet verlicht genoeg om de zuiverheid van al hetgeen hij deed en de waarheid daarvan te stellen boven het belang dat hij had bij het samenvoegen van een toch wel zeer eigenaardige hoeveelheid stammen die elkaar over het algemeen bestreden, bovendien verschillende godsbeelden aanbaden, al gaven zij dan wel toe dat zij eigenlijk aan het één godendom geloofden. Voldoende?
Hoe valt te verklaren dat voorspellingen hier door een entiteit via het medium gedaan niet zijn uitgekomen? Bijvoorbeeld Khomeini was dan al enige jaren dood geweest.
Wanneer u het heel goed nagaat, dan weet u dat Khomeini in de tijd dat die voorspelling werd gegeven, waarbij overigens werd gezegd dat er gevaar was voor zijn leven, niet dat hij zou sterven, een aanval heeft gehad, dat hij een langere tijd ziek is geweest en dat hij een broer heeft gehad. Tussen twee haakjes, ik krijg er binnenkort weer één. En beschouwt u dat nog niet als een prognose, maar dat is reëel waar. Hij zal daarna waarschijnlijk aan de linkerzijde enige tijd verlamd zijn en daardoor niet in het publiek meer kenbaar worden. Het is mogelijk dat daardoor zijn gezag nog verder geusurpeerd wordt door degenen die op het ogenblik de feitelijke machthebbers zijn in Iran.
Wat is beter of noodzakelijk, leven vanuit het gevoel, de intuïtie of leven vanuit de ratio?
Aangezien het leven vanuit de ratio voor de mens, zelf wanneer hij zich rationeel acht, praktisch onmogelijk is, zou ik zeggen, leef in de eerste plaats uit uw intuïtie en uw gevoel en probeer de resultaten die zo in u ontstaan, rationeel te verwerken en aan te passen aan hetgeen u rationeel kent en weet.
stamt het huwelijk van Atlantis en kende men toen veel meer dan thans paranormale vermogens als helderziendheid, materialiseren, vliegen?
Het huwelijk is al ontstaan lang voor Atlantis, in een periode dat er alleen nog met trekkende stammen waren die hoofdzakelijk jaagden. Daar was het namelijk ook, je gaf in kwestie een flinke klap op de hoofd en wanneer je dat dan eenmaal meegesleept had, niet waar, dan kon ze nog een klap krijgen als ze ergens anders naar keek. Dus zo is het huwelijk ontstaan. Wat betreft Atlantis, u moet goed begrijpen dat Atlantis niet het hoogbeschaafde land is wat men er tegenwoordig in fantasie van maakt. Het was in feite een aantal boeren- en vissersrijkjes die samenwerkten, die in een priesterkast een zekere wetenschap ontwikkeld hebben. Degenen die de priesterlijke opleidingen volgden echter, waren over het algemeen paranormaal begaafd, werden daarop ook uitgekozen en kregen de mogelijkheid die gaven verder te ontwikkelen. Wat in de periode dat Atlantis zijn hoogste bloei kende, dat is de periode geweest na de eerste ramp en ongeveer 3000 jaar voor de tweede ramp. In die tijd waren dus paranormale vermogens ingeburgd en werden ze ook als een soort techniek gebruikt. Restanten daarvan kunt u aantreffen in de methodieken die golden onder meer in Egypte, waar bijvoorbeeld helderzienden diagnoses stelden, waar hypnotiseurs de narcotiseur vervingen en waarbij de ellende alleen was dat men niet precies wist wat men deed wanneer men chirurgisch ingreep. Voldoende?
Hebben Jezus Christus, Boeddha en Mohammed elkaar in het geestenrijk ontmoet en zo ja, overheerste daarbij het feest der herkenning?
Ach, kijk, als die hoge geesten bij elkaar komen, het is oneerbiedig, maar is het oude jongens onder elkaar. Ze hebben allemaal hun best gedaan, ieder op zijn eigen wijze, in de taal van zijn eigen volk, volgens de mentaliteit van degene die je wilde aanspreken. En als ze dan zo samen zitten en ze kijken naar de wereld, dan zeggen ze, ja, we hebben het zo goed bedoeld, maar het is wel verkeerd uitgevallen.
Wat vindt u van een eventuele gratis verstrekking van heroïne aan verslaafden zoals de gemeente Amsterdam dat voorstaat?
Nou, vind ik absoluut stom. Ik zou zeggen, wanneer je nou niet weet wat je ermee moet beginnen, niet waar, iedereen die verslaafd is kan een kaart krijgen, daarmee kan hij in een winkel, kan hij het kopen. Hij kan een goede kwaliteit krijgen tegen redelijke prijzen en behoeft dus niet meer zoveel te stelen en zoveel gekke dingen te doen om nog een beetje aan zijn portie te komen. Maar als je het gratis wilt gaan weggeven, nou ja, dan ga je alleen maar concurreren met die andere bende, hè? Ja.
Is het waar dat synthetische vitaminen en hormonen veel minder effectief zijn dan natuurlijke, of zijn ze absoluut gelijkwaardig?
In samenstelling zijn ze praktisch gelijkwaardig. Er is alleen één ding, de structuur van een tamelijk ingewikkelde molecuul is dus niet zo gemakkelijk opneembaar en oplosbaar het lichaam. Dus dat geldt voor bepaalde vitamine B bijvoorbeeld. Het geldt ook voor het ascorbinezuur, de vitamine C. Maar daartegenover staat weer dat er bepaalde producten zijn die heel goed worden opgenomen. Zo zonder meer het zogenaamd verrijkt vitamine E. Dat dus ook synthetisch wordt bereid en zelfs met een synthetisch hormoon wordt verrijkt. Voldoende?
Is er een goed middel tegen chronisch eczeem?
Dat ligt aan de oorzaak van het eczeem. Dat is dus alleen na een diagnose te stellen, is dat te zeggen, ik kan u daar geen juist middel of iets voor geven op het ogenblik, zonder me daarbij op een te persoonlijk vlak te wagen.
Volgens Dode Zeerollen en apocryfen kende Jezus in zijn jeugd sterke aantrekking tot het eigen geslacht. Ook wel contacten. Is hij even gehuwd en vader van een kind geweest, onder andere om tegemoet te komen aan de fariseeën, en beminde hij Maria Magdalena niet alleen als man, ook wel als cliënt. Zijn deze voor het Vaticaan ongetwijfeld schokkende gegevens en voor de jongeren wellicht opgewekte gegevens juist, of is het laaikoek?
Een groot gedeelte is laaikoek, maar het is zeker zo dat Jezus, wanneer we het nou heel deftig willen zeggen, wel biseksueel was. Hij gaf er over het algemeen niet veel uiting aan. Heeft dat wel gedaan in de reisperiode, die ligt tussen zijn 16e en zijn 25e tot 28e jaar. Hij heeft daarna echter gewoon geleefd als vrijgezel. Is dus niet gehuwd geweest, heeft echter wel relaties gehad met Maria Magdalena en ook met bepaalde andere vrouwen. Dus hij was niet, moeten we zeggen, zo celibatair als de priesters voorgeven te zijn.
Hoe zit de toekomst van de Nederlandse gulden ten opzichte van de Amerikaanse dollar?
Up and down, up and down. kortom, het jojo-effect. Want u moet één ding goed onthouden. De dollar is kunstmatig omhoog gejaagd op het ogenblik. Men probeert er wat aan te doen, dat zal niet lukken. Maar door de enorme rentelasten die ontstaan zijn binnen de Verenigde Staten, zal binnen 3 jaar de dollar aanmerkelijk kelderen. En zal dan voor de Nederlandse munteenheid gering, dus kosten ongeveer 2,49 gulden tot 2,53 gulden. En dat is dus ruim een gulden goedkoper dan tegenwoordig. En dan gaat de gulden weer omhoog en dan zit u weer in de ellende. Dus maak u geen zorgen.
Was Montsefour of Montségur meer dan zomaar een kasteel?
Ja, het was meer dan een kasteel. Het was namelijk ook nog een verblijf van een soort, zeg maar een soort ridderorde. Dat is misschien de beste manier om te omschrijven. Er werden daar dus bepaalde riten bedreven. En het was dus meer dan een gewoon kasteel, inderdaad.
Wat vindt u van het geloof van de Jehova's getuigen?
Ik vind het iets dat je moet respecteren. Maar wanneer je gelooft dat je uitverkoren bent, begin je al de werkelijkheid opzij te zetten. Wanneer je verder aanneemt dat er één gezag kan bestaan dat de Bijbel juist uitlegt, ook wanneer dit niet in overeenstemming is met de feiten en de Bijbel zelf, dan zit je natuurlijk wel in moeilijkheden. Ik geloof dus dat het intens goede mensen zijn, die vaak een klein beetje zelfverheffing of zekerheid zoeken in een uitverkorenheid, daarvoor grote offers brengen en zo een wachttoren hebben gebouwd waarin miljonairs wonen.
Bent u dan van mening dat fundamentalisme niet een gevaarlijke ontwikkeling kan zijn in een samenleving?
Ik geloof dat een samenleving, zolang zij uitgaat van bepaalde regels en ordeningen, zonder het te weten in feite fundamentalistisch is en blijft. En dat een groot gedeelte ook van uw maatschappij in feite berust op een geloof dat ik wil vergelijken met dat van de Jehovah getuigen. En dat dus door iedereen wordt beleefd als juist en waar en democratisch en zo. Terwijl de werkelijkheid is dat betrekkelijk weinigen die zich alleen officieel aan de regels houden, daar beter van worden. Neemt u me niet kwalijk dat ik het zeg.
Kunt u een verklaring geven voor het verschijnsel wie gedood?
Er zijn er vele mogelijk. Een van de meest voorkomende is gewoon verstikking. En wel door woelen en onvoldoende dingen dus, onvoldoende voorzorg van de ouders. Maar er zijn andere oorzaken eveneens te geven, zoals bijvoorbeeld verstopping van de ademwegen. Iets wat ook nogal veel voorkomt wanneer men geen rekening houdt met slijmvorming. En daarnaast zijn er enkele infectieziekten die heel vaak al in het moederlichaam dus de vrucht hebben aangetast. En die binnen 6 maanden dus ook aanleiding zijn tot het sterven van het kind, gebeurt het in de wieg, noemt men het ook vaak wiegedood.
Waaraan kan het liggen dat bij sommige mensen door mediums gedane voorspellingen vrijwel altijd uitkomen, terwijl anderen telkens weer moeten constateren dat gedane voorspellingen door hetzelfde medium niet uitkomen?
Het doen van voorspellingen is gebaseerd op een harmonisch aflezen, met andere woorden. Wanneer een medium u een voorspelling doet en u staat open voor het medium, dan is de grootste waarschijnlijkheid afleesbaar. Op grond daarvan wordt de voorspelling gedaan en zal zich gemiddeld voor ongeveer 3/4 vervullen. Bent u echter niet harmonisch met het medium, dan zult u onwillekeurig u afsluiten. Wat zichtbaar wordt zijn wel een aantal denkbeelden, maar niet de essentiële drijfveren die u in de nabije toekomst zullen beheersen. Daardoor is het niet mogelijk een reële prognose te geven en krijgt u ofwel een dubbelzinnige uitspraak of een prognose die niet uitkomt.
Graag iets over de geschiedenis van migraties van anderen in ons zonnestelsel, de herkomst en niveaus van de immigrerende rassen, nederzettingen, doen ze dat op Venus, op de manen?
Mag ik deze vraag terzijde schuiven? Als ik het goed wil beantwoorden duurt het te lang, en als ik het oppervlakkig beantwoord dan wordt het eigenlijk een beetje popkast.
Zijn de lijnen in iemands hand een kosmische blauwdruk en zo ja, welke levensles kan men hieruit opmaken en eventueel de reïncarnatiegang doorgronden?
De lijnen van de hand geven een groot gedeelte van de lichamelijke structuur aan. Het gebruik van de hand kan bepaalde lijnen verdiepen of doen verzwakken en hierdoor worden nog bovendien kwaliteiten meer kenbaar. Men zou dus ten aanzien van de lichamelijke mogelijkheden vele zaken uit de hand kunnen aflezen. Maar men moet niet denken dat men ook de geestelijke waarden en achtergronden, als bijvoorbeeld incarnaties aan de hand daarvan kan vinden. Dat zou alleen onder zeer bijzondere omstandigheden misschien een keer gelukken, maar het kan nooit algemeen geldig onder bepaalde regels worden ondergebracht.
Heeft de moord van John Lennon voor het Dakota-gebouw in New York te maken met het feit dat hier in de film Rosemary's Baby is opgenomen?
Zover mij bekend niet. Hij is gewoon het slachtoffer geworden van iets wat je een mengeling van bewondering en nijd kunt noemen. Waarbij degene die zich teveel wil vereenzelvigen met zijn held uiteindelijk ertoe komt om deze te doden, daar op een andere wijze het contact niet bereikbaar is.
Als je dood bent, blijf je dan als onderdeel van het geheel een individuele identiteit of lost je eigen identiteit op in de identiteit van het geheel?
Moeilijk te beantwoorden. Kort na de dood blijf je volledig je eigen identiteit behouden. Je groeit wel langzaam maar zeker in herinneringen die je op aarde niet of niet volledig hebt gekend, krijg je een volledige beeld van jezelf. Je blijft als individu reageren totdat je een stadium bereikt waarbij je als individu in plaats van zelf te leven en te ervaren, deel gaat hebben aan de ervaringen van anderen en daardoor een veel completer beeld krijgt. Zover mij bekend blijft dit individueel deel zijn van het geheel, maar gelijktijdig in de acties van het geheel volledig opgaan, de regel tot een betrekkelijk grote hoogte. Verder ben ik nog niet geweest en heb ik ook geen contacten gehad. Dus ik kan u moeilijk voorlichten. Als u me vraagt wat is God, dan moet ik zeggen voor mij en de grote onbekende. Het is een macht waarvan ik weet dat die bestaat, maar wat die is en hoe die is weet ik eenvoudig niet. En op dezelfde wijze geldt het hier dus wat u hier stelt. Ik kan het uiteindelijke antwoord niet met zekerheid geven.
Zure regen, thermische vervuiling, chemisch en kernafval etc. bedreigen het wereldmilieu in steeds erger mate. Is de wereld over 20 of 30 jaar nog wel leefbaar en zal de techniek deze problemen overwinnen?
Nou, de techniek zal ze niet overwinnen, maar de natuur zal druk bezig te overwinnen. Het is bijvoorbeeld zo dat er op het ogenblik bepaalde planten aan het opkomen zijn die in de zure regen wel kunnen bestaan. Helaas voor de mens zijn dat geen bruikbare planten. Wat de rest betreft, u weet hoe de Nederlanders zijn, hè? De Nederlanders weten dat er zure regen komt. Nu, waar de meeste regen valt, zuur, daar gaan ze voortaan augurken telen. Goed, dat was even een grap tussendoor.
Heeft een troonrede nog werkelijkheidszin?
De troonrede is een rede, die heeft geen zin. Degene die ze uitspreekt, weet dat ze niet aan de werkelijkheid beantwoordt. Degene die ze opstelt, hoopt dat iedereen denkt dat ze aan de werkelijkheid beantwoordt. En degene die een zin zoekt in het geheel, kan er alleen de rationalisatie vinden van een ambtelijk bestel dat zich gedreven door politieke bijbedoelingen niet kan veroorloven de waarheid ten aanzien van alle punten volledig te zeggen. Voldoende?
Bestaat er zoiets als positieve en of negatieve gevoelens?
Het ligt er maar aan wat u positief en negatief noemt. Je zou het kunnen zeggen, liefde is een zeer positief gevoel voor degene die het ervaart. Maar als het apenliefde wordt, is negatief voor het slachtoffer.
Is het gezin de hoeksteen van de maatschappij?
Het spijt me, maar uw maatschappij op het ogenblik is meer van gewapend beton. Ze heeft geen hoeksteen nodig. Het gezin in feite is de hoeksteen van alle politieke, economische en religieuze systemen zoals ze op het ogenblik bestaan. Dat is heel iets anders. En dat betekent alleen dat het gezin door de binding en verplichtingen daarin bestaande gelijktijdig een bevrediging kan vormen voor de eenvoudige mensen en hen kan binden aan situaties en verplichtingen waardoor ze beheersbaar zijn voor anderen.
Hoe maak je de meeste kans om een lot te winnen in de loterij?
Koop er één!
Als de nood het hoogst is, is de redding dan echt nabij?
Het ligt er maar aan wat u onder redding verstaat. Ik heb mensen gekend die dus inderdaad ook de zeer hoge nood hadden. En hun redding kwam wel, maar ze moesten daarna naar de stomerij.
Er is de laatste tijd een massagevorm bekend die mensen onderling bij elkaar kunnen doen. Deze massagevorm, metamorfose massage genaamd, bewerkstelligt dat de mens die het ondergaat beter aan zijn of haar levenskracht toekomt, zodat hij kan toekomen aan datgene waarvoor hij als mens op de aarde is gekomen. Denkt u dat dat mogelijk is?
theoretisch ongetwijfeld, wat de praktische toepassing betreft, heb ik mijn bedenkingen, maar dat kunt u zo waarschijnlijk zelf ook voorstellen.
Zal er een tijdperk komen wanneer mensen over iets anders zullen praten dan conflicten tussen Oost en West?
Oh, ongetwijfeld. Oost en West worden het uiteindelijk wel met elkaar eens en dan worden het conflicten Noord-Zuid, hè? Ja, mag ik even een vriend van mij citeren? Ze hebben hem eens gevraagd, wanneer zal de vrede heersen op aarde? Zijn antwoord was, wanneer van het laatste paar de ene partner de andere begraaft.
Dit is de laatste vraag. Kunt u iets vertellen over karma?
Ja, een hele hoop. Ja. Maar mag ik het heel eenvoudig zeggen? Karma wordt wel eens gezien als een lotbepaling op grond van vorige levens. Dat is niet juist. Karma betekent dood eenvoudig dat een mens door opgedane ervaring een zekere conditionering heeft, welke hem bij een keuze van incarnatie mogelijkheid dus mede zal leiden, daarnaast in die incarnatie bepaalde voorkeuren zal doen ontstaan, waardoor het lot van die mens enigszins, maar nooit volledig bepaald is. Het is denkbaar dat een mens tot een besef komt, waardoor hij al deze vroegere invloeden verwerkt op een totaal nieuwe wijze, en dan is hij niet meer karmisch gebonden. Als ik nog iets mag zeggen, karma is vaak een ontzettend leuke uitvlucht om je mislukkingen te verklaren en de dingen die je in wezen toch wel als fout ervaart, de glans te geven van het onontkoombare. Nou, dat was de laatste.
Dit was de laatste vraag.
Ja, vrienden, nou, ik heb mijn best gedaan. Er zullen wel een paar zitten die zeggen, moet dat allemaal zo kort? Maar ja, ik zit ook met een medium, nou ja, ik wil niet zeggen dat het in de lappenmand zit, hoor. Nee, het ziet er wel redelijk netjes uit, maar toch een medium waarbij ik rekening moet houden dus met de noodzaak zekere krachtreserves aanwezig te laten. Dat betekent dat ik nu ga sluiten, zeg. Maar dat doen we natuurlijk zoals gebruikelijk met improvisatie. Hè. Hebben jullie 3 woorden en alsjeblieft geen 25?
Vriezen.
Vriezen? Met een F of met een V?
Nee.
Met een V.
Een zon.
Een zon. En vreugde. Nou, met vreugde zien we de zon, waardoor het vriezen aanvaardbaar wordt. Is toch zo? Een kille, vreemde kou is door de wolken gedreven, waarboven zon machtloos zweven moet, geworden tot een witte vloed, die een deel van het land met sneeuw verteert. Maar als je in jezelf leert om één te zijn met zon en licht, wanneer je je maar steeds weer richt op kracht en licht en werkelijkheid, dan zal het wolkendek verscheuren. Dan zal het wonder weer gebeuren. De zon geeft vreugde, geeft u kracht. En als het dan nog vriest dat kraakt, het is de zon die alles dan toch vrolijk weer en prettig maakt. Zo is het licht, de werkelijkheid. Vaak wordt het voor ons haast verdreven door alle zorgen waaruit wij een wolkendek ons weven, ons hullen in een wollig zijn, idealistisch wel omschreven, waarin we alles zouden willen, maar in feite zelfs niet leven. Dan vriest het, wordt het leven koud. Je kunt de mensen niet meer zien. Je kunt het zijn niet meer verstaan. Het lijkt of alles in één ban nu leeft onder de sombere waan van ondergang en stil vergaan. Maar zie je in je licht, kun je krachten van het licht verstaan en uit jezelf een licht doen leven, dan komt er vreugde. Leer je geven en delen licht en werkelijkheid met al wat rond je is. Dan ben je kracht, die krachten uit zich voortgeleid. En zo het gemis aan zonneschijn vergoed, tot ieder in de vreugde van bestaan, een ogenblik zichzelf vergeet en uit zich band te waan, en leeft als mens met mens te samen. En als de mensen samenleven, niet verwijtend, niet betuttelend, maar alleen elkaar aankleven als mens en mens, dan wordt een grens in deze mensheid overschreden. Dan is de strijd die mensen doemt. Een sprookje, droom van een verleden. En leert de mens met mens bestaan. En kan uit eenheid en ervaring in deze eenheid opgedaan. De mens uiteindelijk gaan tot licht, totdat hij met het licht verweven. Uit zich opnieuw wordt licht de kracht die leert aan anderen zich te geven. Zo. Ja, moet u nog een ijsje? Ik wil maar zeggen, vrienden, het is eenvoudig genoeg om zoiets aan elkaar te draaien, hoor. Maar één ding moet u wel onthouden. Wanneer je denkt aan de vrieskou, moet je niet alleen denken aan de kou buiten. Daar kun je nog wel wat tegen doen, al is het maar slaan met je armen en stampvoeten. En met de meeste mensen stampvoeten niet van de kou, maar van frustratie. Nee, wanneer u denkt aan vrieskou, dan moet u eens denken aan die dode sfeer op aarde van mensen die steeds maar nieuwe gevaren ontdekken, nieuwe bedreigingen, en die daardoor vergeten om te leven. Die voortdurend bezig zijn andere verwijten te maken en niet eens begrijpen dat die anderen, laat ze zijn zoals ze zijn en leven zoals ze willen leven, toch ook iets goeds hebben, ook iets van vreugde kunnen brengen, ook deel kunnen zijn van de anderen. Neem me niet kwalijk dat ik het zeg. Beslot voor een, jullie weten het zelf wel. Ah, en er wordt ontzettend veel over geschreven, maar er wordt helaas voor weinig aan gedaan. En daarom zou ik zeggen, mensen, als je een beetje die vrieskou wilt verdrijven, een beetje de vreugde en de zon terugbrengen, begin gewoon met een beetje zon te zijn voor anderen zo goed als je kunt. En als blijkt dat ze er niet vruchtbaar voor zijn, ga rustig verder. Wanneer steeds meer mensen in zich licht voelen, dan komt er een ogenblik dat zelfs de meest verbeterde anderen zullen ontdooien en dat er werkelijk leven mogelijk is, waarbij de mensen de geestelijke waarden en de menselijke waarden weten samen te voegen tot één geheel dat in zichzelf niet meer strijdig is. Zo, bedankt voor de aandacht. Vergeef me de preek. Jullie hadden hem eerlijk verdiend met die onderwerpen. En ik zou zeggen, kijk een beetje uit in de komende dagen, want je krijgt soms kansen aangeboden waar je heel voorzichtig mee moet zijn. Of om het heel anders te zeggen, beste vrienden, het is een tijd waarin vele wonderlijke mogelijkheden ontstaan, maar pas op, want als je je billen brand zit op de blaar is ook zo leuk niet. Goedenavond. Ja.
Ja. Er was daarnet een vraag over karma. In een van die stemmen hier vooraan, daar is het tweede deel gewijd aan het onderwerp karma. Dus degene die daar belangstelling voor heeft, die kan hem alsnog vinden. 24 oktober is de volgende bijeenkomst. Wel thuis.
We leven en wel zijn.
Ja, ja, we leven.
Nou, we zijn een mooie tijd.
Ja, hoor.
Heb je nog veel af kunnen werken?
Alles.
En de laatste vraag was, kunt u iets vertellen over karma? Maar dat had je in de ding.
Ja.
Een
stuk wijfde mensen. Nou ja, dan heb ik toch redelijk gered, zou ik zeggen.
Ja hoor, prima. Het is geen vlucht. En ook aardig.